We hebben 1 Koningen hoofdstuk 19 in de eerste 8 versen gelezen. En mijn thema is vandaag een succesvolle depressie krijgen en die ook overwinnen. En de reden is dat veel mensen in de laatste dagen lijden aan zenuwinzinkingen. En dat betekent dat de zenuwen overgevoerd worden, dat ze te veel belast zijn en dat mensen dan, man kan het zeggen, ja, opstoppingen krijgen in hun gevoelens, in hun emoties, in hun denken en dat ze niet meer goed kunnen functioneren. Men noemt dat ook wel burn-out in een modern woord. Je bent opgebrand, je bent eigenlijk op. En vaak gebeurt dat als het wat slechter weer wordt. Zo in het najaar, als de zon niet meer zover komt, als er veel regen is, of in de winter. Dan schijnen er veel depressies te zijn. En heel wat mensen er zijn, ook hier in Nederland, die dan allerlei medicijnen nemen of de zon opzoeken voor een paar maanden, als het even kan, om zo'n depressie te boven te komen of niet te diep te vallen. Nu, hoe zul je een depressie kunnen definiëren? Want het is niet iets wat in de Bijbel zo als zodanig beschreven wordt of genoemd wordt. Het is een negatieve soort van denken of een geestelijke toestand betreffende de omgeving. En vooral dat de mens zich dan zelf tot een grote passiviteit neigt, afhankelijk wordt van medicijnen, psychiaters en zo'n toestand kan mogelijk tot, niet alleen tot zelfmoord gedachten, maar ook tot zelfmoordpogingen leiden. De gevolgen van zo'n depressieve toestand zijn vaak treurigheid, een geweldige hoeveelheid behoefte aan slaap, inactiviteit, zichzelf medelijden met zichzelf hebben, zich isoleren en nogmaals vaak drugs, men heet het met een mooi woord psychofarmica, dus drugs die eigenlijk de ziel beïnvloeden, de gemoedstoestand van de ziel beïnvloeden, veel genomen worden. En dat is eigenlijk niet normaal voor het leven van een geest, door de Heilige Geest gevulde bijbelgelovige christen. En ik geloof niet dat u als bijbelgelovige christen continu in zo'n toestand van depressiviteit behoeft te zijn. Maar het is niet uitzonderlijk, want hier hebben we een man Gods, een profeet, die een dergelijke toestand hier heeft. En we hebben dat gelezen in de eerste 8 versen van 1 Koningen 19. We hebben lezen nogmaals als samenvatting in vers 4. Hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad dat zijn ziel sterven en zei hem, Heer, het is genoeg, neem nu, Heere, mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vaderen. En we lezen in vers 9, hij kwam al daar in een spelonk en vernachtte al daar en zie het woord des Heeren geschiedde tot hem en zeide tot hem, wat maakt gij hier, Elia? Wat maakt gij hier? Dat is een vraag die God u misschien ook persoonlijk nu stelt. Wat doet u überhaupt hier? En het is een vraag omdat een mens de neiging heeft in een soort zelfmedelijden te vervallen. Het is belangrijk dat u niet vergeet waarvan Jezus Christus u gered heeft. Hij als God geopenbaard in het vlees is gekomen om als de volmaakte Godmens tot zonde gemaakt te worden om u van een eeuwige hellen verdoemenis te redden. Daar was u op naartoe en er was geen enkele mogelijkheid om die brede weg te ontvlieden, ook niet door religie, ook niet door het houden van sacramenten, maar alleen door geloof aan een persoon en die persoon bewees Gods zoon te zijn door zijn opstanding uit de doden. Vergeet niet de zegeningen die u in Jezus Christus heeft ontvangen. Jezus Christus heeft u gezegend in de hemelse gewesten. Hij heeft al uw zonden vergeven en ze weggedaan van voor zijn aangezicht, zover het oosten is van het westen. Hij heeft u het eeuwige leven geschonken. Hij heeft u van een toekomende toorn gered. Hij heeft vrede gemaakt tussen een toornende God en een grote zondaar. En bovenal hoeft u nooit meer angst te hebben voor een poel des vuurs. En als u als christen bewust zondigt, en dat kan gebeuren, is het belangrijk dat u leert uw zonden elke dag, als het even kan, direct te bekennen, te noemen en in het gebed daarom vergeving te vragen. Het is belangrijk in dit geval om te onderscheiden tussen uw positie als christen, als kind van God, als zoon van God, en uw toestand als christen. Als u zondigt, of het nu bewust of onbewust is, kunt u nooit uw positie als kind God kwijtraken. U blijft voor eeuwig een kind van God, want u bent door het zaad van God opnieuw geboren, zegt 1 Petrus 1 vers 23, het onvergankelijke zaad van God, het woord van God, en ten tweede met zijn bloed gekocht. En het bloed van Jezus Christus is het bloed van God naar Handelingen 20 vers 28, wat ook in de Nieuwe Bijbels veranderd is. En door dat bloed bent u ook verlost. En ook dat is niet te vinden in de Nieuwe Bijbels in Kolossen 1 vers 14. Maar uw toestand als christen is iets anders. Uw toestand betekent in hoeverre bent u als kind van God ook in gemeenschap met uw God en Vader en met Jezus Christus. En die gemeenschap kunt u verliezen door onbekende zonden in uw leven toe te laten, maar de positie kunt u nooit meer verliezen als u eenmaal opnieuw geboren bent door geloof alleen aan het eeuwige werk van Jezus Christus op het kruis van Golgotha. Het eerste wat belangrijk is, als de Heer de vraag stelt in vers 9, wat maakt gij hier, Elia, is dat u niet dient te vergeten waar u de eeuwigheid doorbrengt. Dat is niet in een hel, maar in een hemel, mits u natuurlijk u bekeerd heeft en tot geloof gekomen bent aan Jezus Christus. Dan lezen we een beetje verder, en we lezen maar in vers 10, als Elia antwoordt, ik heb zeer geijverd voor de Heere de God, de Heer Scharen, want de kinderen Israëls hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood, en ik alleen ben overgebleven, en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. En hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een grote en sterke wind scheurende de bergen en brekende de steenrotsen voor de Heere heen. Doch de Heere was in de wind niet. En na deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. En na de aardbeving een vuur, de Heere was ook in het vuur niet. En na het vuur het zuizen van een zachte stilte. En het geschiedde als Elia dat hoorde, dat hij zijn aangezicht bewond met zijn mantel en uitging en stond in de ingang der spelonk. En zie, een stem kwam tot hem die zeide, wat maakt gij hier, Elia? En hij zeide, ik heb zeer geijverd voor de Heere de God, de Heer Scharen, want de kinderen Israël hebben uw verbond verlaten, uw altaren afgebroken en uw profeten met het zwaard gedood. En ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Dat is twee keer, zegt hij eigenlijk hetzelfde in vers, vrijwel letterlijk hetzelfde in vers 10 en vers 14. Wat hij twee keer doet, hij overdrijft zijn toestand. En hij liegt ook. Want hij zegt hier dat hij is alleen overgebleven. Dat is niet de waarheid. En we lezen later dat de Heer in vers 18 zegt, ook heb ik in Israël doen overblijven 7000 alle knieën die zich niet gebogen hebben voor Baal en alle mond die hem niet gekust heeft. Met andere woorden, daar zijn nog 7000 andere mannen die niet hun knie gebogen hebben, maar daar wist hij niks van. En af en toe is het goed voor u te weten, als u als soldaat voor Jezus Christus, die zich niet schaamt voor het evangelie en voor de naam van Jezus Christus en voor zijn woorden, en dan spreek ik natuurlijk over de woorden zoals God ze heeft bewaard in het Nederlands in de Statenbijbel als het Heilige Schrift, dat u zich geïsoleerd voelt, dat u zich ontmoedigd voelt, maar dat u moet weten dat er 7000 andere mensen zijn die hun knie niet hebben gebogen. En die zijn niet altijd bekend. En dat doet de Heer ook niet, met een bedoeling. En de bedoeling is dat u als eenzame soldaat de gemeenschap met de Heer zoekt en niet u verlaat op andere mensen. En het tweede wat Elia niet als waarheid spreekt in het einde van vers 14, dat hij zegt, zij zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Zij, het is niet een zij. Het is wel een zij in het enkelvoud, maar niet in het meervoud, want het was Izebel. En Jezebel zoekt zijn leven om dat weg te nemen. En hij is bang voor een vrouw. En hij vlucht voor zijn leven. Ze is weliswaar een koningin, maar ze is nog altijd een vrouw. En een man die voor een vrouw op de vlucht gaat, daar is iets mis mee. En dan zegt u misschien, ja, er is heel iets mis met de helft van Nederland zo'n beetje. Want die wordt zo'n beetje door vrouwen geleid. En dat is inderdaad een hele treurige toestand. Die onder andere door de wetgeving ook ingegeven wordt, moet ik erbij zeggen. Maar u als christen, die nooit en te nemen angst hebben voor één mens. En zeker niet voor een vrouw. En zeker niet voor uw eigen vrouw. En dat is de leugen die eigenlijk Elia zich indenkt, dat de hele wereld tegen hem is. Het is alleen maar één vrouw. En 7000 anderen die hebben een knie niet gebogen voor de Baal. En Elia denkt, ik ben alleen en de hele wereld is tegen. Maar dat is typisch iemand die zeer depressief is. Die overdrijft zijn eigen slechte geestelijke toestand. En een derde kenmerk van zijn depressiviteit zien we in vers 3 van 1 Koningen 19. En dan lezen we, hij zag dat maakte hij zich op en ging heen om zijn levens wil en kwam te Beersheba, en dat een Jude is, en liet zijn jongen al daar. Hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis. Met andere woorden, hij wil alleen zijn. En dat is ook een typisch kenmerk voor een depressieve persoon. Die heeft angst voor mensen. Angst voor mensen spant een strik. Maar op de Heere vertrouwt, die wordt gezegend. Angst voor mensen, speciaal angst voor de vijanden van u als bijbelgelovige. En we zien daarnaast dat Elia de omstandigheden laat bepalen hoe hij zijn leven leidt of waar hij naartoe gaat. Niet meer het woord van God, niet meer de Heer zelf die hem leidt, nee, door angst gaat zijn leven regeren. En daarnaast heeft zijn ijver voor de Heer opgehouden. Hij laat zich door mensen en omstandigheden leiden in plaats van op de Heer en zijn woord te vertrouwen. En hij laat zijn dienstknecht, zijn jongen, alleen. Hij wil zich isoleren. Hij zegt, iedereen is tegen mij, ik wil alleen zijn. Dat is een zeer gevaarlijke toestand. En dat kan ook een gevolg zijn van zonde. Als u met zonde hebt gespeeld, misschien voor uw bekering, misschien ook na uw bekering. Zonde maakt scheiding. Zonde scheidt u van anderen. In Galaten hoofdstuk 6 vers 7 lezen we, dwaalt niet, God laat zich niet bespotten, want zo wat de mens zaait, dat zal hij ook maaien. Wat belangrijk is, is dat u leert de omstandigheden te accepteren zoals ze zijn en geen dromer te worden. Dat kunnen financieel slechte omstandigheden zijn, dat kunnen fysiek slechte omstandigheden zijn. Misschien intellectueel, dat u daar probleem heeft om mee te komen met de gemiddelde Nederlander of het verwachtingspatroon wat men in uw omgeving van u heeft. U zegt, wat kan ik daaraan doen? Eer ten eerste de situatie onder ogen zien zoals hij is. Niet zoals hij zou moeten zijn of zoals u wenst dat hij is, zoals hij is. En ten tweede, uw schuld daaraan erkennen. Dat u de hand in eigen boezem steekt en zegt, ja, ik heb hier ook volledig of gedeeltelijk schuld aan. Dat is gekomen door wat ik verzaakte, wat ik niet gedaan heb. En daarnaast terug te keren daar waar u van de Heer bent afgeweken. En teruggaan op de rechte weg. Het is een goed voorbeeld om, als we eens in Zwitserland een wandeling maken, dan wil er wel eens voorkomen dat we de weg kwijtraken. En dan kun je twee dingen doen. Je kunt denken, nou, ik heb hier een kaart en ik kan hier een stuk afsteken en toch nog op het rechte pad terugkomen. Of, zeker de spelen, je kunt teruggaan precies waar je gewandeld hebt. Het kan een half uur, een uur duren of langer. En dan vanaf daar weer een andere weg zoeken om het op het begaanbare pad te blijven. En dat kost natuurlijk veel meer tijd. En niemand wil nog eens een keer hetzelfde stuk lopen en tijd verliezen. Maar het is vaak wel de beste weg. En dat is eigenlijk ook de weg die de Heer van u vraagt. Als u nu zegt, ja, ik heb daar of daar in mijn leven een rotzooi gemaakt. Ik heb daar niet goed gehandeld. Gaat u terug daar waar u van afgeweken. Verontschuldigt u zich. En gaat verder op de weg die de Heer u vandaar laat zien. En dat betekent teruggaan naar Bethel. Bethel is het Hebreeuwse woord voor huis van God. En het was een plaats waar de Heer met zijn volk Israël sprak, waar hij samenkwam, waar hij gemeenschap met hen had. En Daar moest het volk teruggaan om de gemeenschap, de gebroken gemeenschap met de Heer weer te zoeken. En dat gaat ook voor u zo. Het Bethel is tegenwoordig het kruis. En als u zegt, ik ben nog niet opnieuw geboren, gaat u terug naar het kruis en daar vraagt u de levende God, zijn Zoon Jezus Christus, uw zonden te vergeven. Of als u als christen afgeweken bent, dan bidt u of u de Heer uw zonden laat zien, waar u schuld aan bent, en maak dat in ordening wat u kunt doen. En dan zal de Heer voor zorgen dat de andere partij of partijen hun deel ook kunnen doen. De vierde wil ik zeggen betreffende Elia. Elia die werd inactief voor God. We lezen in 1 Koningen hoofdstuk 19 in vers 4. Hij zelf ging heen in de woestijn een dagreis en kwam en zat onder een jeneverboom en bad en zat zijn ziel stierf en zei, het is genoeg, neem nu Heere mijn ziel, want ik ben niet beter dan mijn vader. Hij wilde liever sterven, hij wilde de strijd opgeven. En dat is wat u misschien ook doormaakt. U denkt, ja, ik heb hier geprobeerd mijn steentje bij te dragen, het zinkende schip niet te verlaten en het heeft eigenlijk niks gewerkt. Ik geef de strijd op. Het heeft geen zin meer. U moet de strijd nooit opgeven en altijd bedenken dat u en de Heer zijn altijd een meerheid. Wat is de oplossing? De oplossing is dat u in de kracht van de Heer verder trekt. Niet in uw eigen kracht, niet in de kracht van een ander, maar in de kracht van de Heer. En er zijn tegenwoordig heel wat Nederlanders die de strijd opgegeven hebben, thuis blijven, ontmoedigd zijn en zeggen, ik ga nergens meer heen, want de perfecte kerk, die vind ik niet. Nou, die heeft hij helemaal gelijk in, want als u erbij zou komen, zou niet meer perfect zijn. Maar het gaat erom dat u daar naartoe gaat, waar de Heer wil dat u aanbidt en looft en dankt. Dat is heel belangrijk. En dan zien we dat Elia eigenlijk niet goed let op de zegen die de Heer voor hem heeft. We lezen daar in vers 5, hij legde zich neder en sliep onder een jeneverboom en ziet, toen roerde hem een engel aan en zeide tot hem, sta op, eet. En hij zag om en zie aan zijn hoofdeinde was een koek op de kolen gebakken en een fles water met water. Alzo at hij en dronk en legde zich wederom neder. En engel des Heeren kwam ten andere malen weder en roerde hem aan en zeide, sta op, eet, want de weg zou voor u te veel zijn. Zo stond hij op en at en dronk en hij ging door de kracht dezelfde spijzen 40 dagen en 40 nachten tot aan de berg Gods Horeb. Nou, hier zien we dat de Heer voor hem zorgt. En dat is belangrijk voor u om te bedenken dat wat God aan genade en barmhartigheid u heeft bewezen, is de reden waarom u nu bent waar u bent, zo ver in dit leven. En als u terugkijkt, kunt u ongetwijfeld uw Gods hand in Gods bewaring, Gods bescherming in uw leven zien. Hij heeft u geleid, hij heeft u bewaard voor allerlei boze en slechte contacten of wegen. En dat dient u niet te vergeten als u terugkijkt. Zoals Elia terug moest kijken toen hij bij de berg Horeb aankwam en zag hoe de Heer hem 40 dagen en 40 nachten heeft geleid en kracht heeft gegeven. Niet alleen om zijn leven te redden, maar ook om alleen een ontmoeting met de levende God te hebben. En dan lezen we dat hij zegt in vers 10, als antwoord op de vraag van de Heer, wat hebt gij hier Elia? Ik heb zeer geijverd voor de Heere, de God, de Heerschaar. En hij zegt aan het einde, ik alleen ben overgebleven en ze zoeken mijn ziel om die weg te nemen. Met andere woorden, hij denkt, ja, de zorg die de Heer voor mij gehad heeft, die houdt hierop. Tot hier en niet verder. Vergeet u niet dat de Heer degene is geweest die u in deze wereld heeft gebracht. En hij heeft zijn zoon gegeven, niet alleen om uw zonde schuld te vergeven, maar ook de mogelijkheid te openen dat u in gemeenschap met uw schepper weer verder leven kan. Dat hij u wijd leiden wil. En dat hij ook geïnteresseerd is aan uw mentale, uw geestelijke, uw emotionele en uw lichamelijke gezondheid. En hij geeft Elia drink en bemoediging en dat wil hij u ook geven. Op grond van uw woord, op grond van zijn geest, op grond van bijbelgelovige, gezonde gemeenschap. En dan komt ten zesde er een oplossing die de Heer hem aanbiedt en die hij ook u aanbiedt. We lezen in vers 11 en vers 12 van 1 Koningen 19. Hij zeide, ga uit en sta op deze berg voor het aangezicht des Heeren. En zie, de Heere ging voorbij en een groot en sterke wind scheurde de bergen brekende de steenrotsen voor de Heere heen, doch de Heere was in de wind niet. En aan deze wind een aardbeving, de Heere was ook in de aardbeving niet. Met andere woorden, het eerste wat we zien is dat u dient te beseffen in wiens hand u bent. De Heer is niet in deze natuurwonderen als een geweldige storm, misschien een tsunami, een aardbeving en een vuur wat zich openbaart. Dat is zeer indrukwekkend als u dat is meegemaakt, een aardbeving. En ik wens het geen mens toe, of een geweldige vuurzee. En dan moet je als mens zeggen, ja, je kunt nog zoveel techniek hebben, maar bepaalde dingen die kun je niet controleren in de natuur. Maar de Heer is niet in deze natuurwonder, hoewel zijn hand ze toestaat en controleert. Wat noodzakelijk is, is dat Elia de stille, bijna onhoorbare stem van God meeneemt. Op grond van geloof, daarnaar luistert en zich daardoor laat leiden. De Bijbel zegt in 2 Korinther hoofdstuk 5 vers 7 dat we in geloof en niet in het aanzien wandelen. En het is belangrijk dat wij als mensen leren niet op de grote machtige dingen, de werken van het vlees of van deze wereld blind te varen, maar dat we acht leren te hebben op de kleine dingen. In Zacharia hoofdstuk 4... Vers 10 lezen we, want wie veracht de dag der kleine dingen? Een dag der kleine dingen. Leer de dingen te accepteren zoals ze van God gegeven zijn. In de natuur, in kinderen, in gezondheid, in familie, in een huis wat u mag bewonen, in eten en drinken wat u op de tafel heeft staan. Dat is niet vanzelfsprekend. Voor heel veel christen, ik spreek hier over miljoenen, zo niet tientallen miljoenen in deze wereld, vooral in katholieke, moslim en communistische landen. Het is een kunst om te leren de stille, rustige, onhoorbare stem van de Heilige Geest te verstaan. Elke dag te verstaan. Ten tweede, Elia dient te leren Gods weg en niet zijn eigen weg te gaan. In Nederland hebben nogal een handje ervan om, als je al ademhaalt, te zeggen, ja maar. Maar als u God zegen over uw gezin, uw bedrijf, uw kerk wil hebben, dan dient u zijn weg te gaan. En die is openbaard in zijn woord. En dan spreek ik niet over een HSV, een MBV of een Willy Brod, maar over een Staten Bijbeltekst 1637. Jesaja 55 vers 8 en 9 zegt, want mijn gedachten zijn niet uw lieden gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heere. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten dan uw lieder gedachten. Gods wegen zult u niet vinden in het 3-4 uur per dag televisie kijken, het lezen allerlei kranten, bekijken en horen van allerlei berichten op uw mobiel, e-mail, internet, die dient u uit te schakelen. U dient tijd te nemen om over de Heer en zijn weg na te denken die geopenbaard zijn in zijn woord. Een derde raad die ik u graag zou willen geven is dat fysieke inspanning een hulp kan zijn. Bij Elia lezen we in vers 15, de Heere zeide tot hem, ga keer weder op uw weg naar de woestijn van Damascus, ga daarin en zalf Hazael de koning over Syrië. Hij dient te gaan, hij dient helemaal naar Syrië te gaan, dat is een vrij lange reis. Als je van Sinai, in de Sinaiwoestijn in het zuiden, het zuidelijke puntje op het Schiereiland, naar Syrië gaat, daar ben je wel een paar weken lopend onderweg. En dat is wat hij juist dient te doen. U dient uit uw huis te gaan. Ga u in de winter skiën, sleerijden, langlaufen of in de zomer joggen, fietsen, wandelen. Ga uit uw huis. Snuif de frisse lucht op, ga in de zon en doe iets om uw doel te bereiken. Word actief. En dan hebben we gelezen in vers 6 van 1 Koningen 19 dat deze engel een eten en drinken voor hem neergezet had. Met andere woorden, leer goed te eten en te slapen. En als u dat niet doet, dan zullen de zwakheden in uw lichaam toe leiden dat uw geest ook veel sensibeler wordt, gevoeliger wordt voor de aanvallen van de boze. En nogmaals, als bijbelgelovige, zeker als u getuigt en u niet schaamt van de woorden van God, bent u onder duivelse aanvallen. Ten vijfde, vraag de Heer om u iets te tonen betreffende dit probleem. De Heer zelf, in dit geval, moest Elia eerst gaan en toen zich tijd nemen voor de Heer. Dit Heer hem als openbaring zien als in 7000 onbekende vrienden. Die staan met jou in de strijd, die bidden voor je. Daarnaast komt er een toekomstige koning die oordeel houden zou, verwijzend naar de wederkomst van Jezus Christus. En, laat je geen zorgen, ik zorg ook voor een toekomstige opvolger van jou, en dat zal dan Elisa zijn, die dan het werk van de Heer verder doet, nadat Elia hier in zijn zelfmedelijden gevallen is. En dat is belangrijk, en daar wil ik ook graag mee afsluiten. Wat u helpt om door te gaan als dat de mens gesproken bijna onmogelijk is om door te trekken. Eerstens, de genade van God. Gods genade is altijd groter dan de problemen die u ontmoet. En we lezen betreffende Jezus Christus, het vlees geworden woord, in Johannes 1 vers 18. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon, die in de schoot des vaders is, die heeft hem ons verklaard. En in vers 14 lezen we betreffende deze Jezus Christus, dat die het woord vlees geworden is, dat hij onder ons heeft gewoond en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborenen van de Vader, vol van genade en waarheid. Eerst komt de genade, daarna de waarheid. Het is mooi dat het niet andersom is, er zou geen mens kunnen bestaan, maar bij hem zien we genade. Dat is iets ontvangen waarop we geen recht hebben. En laten we niet ook vergeten dat u als christen waarschijnlijk minder dient te ernten wat u zelf gezaaid heeft. U dient minder te oogsten wat u gezaaid heeft in het vlees. Dat is ook een genade van God. Ten tweede, laat u zich altijd bedenken, anderen zijn er die voor u bidden. Ook kent u ze niet, hoorde ze niet, er zijn anderen die veel voor u bidden. En ten derde, leer daarnaast om actief te blijven. Bid dat u God mensen op het pad leidt die u over Jezus Christus mogen vertellen. Dat u uw getuigenis kan vertellen wat Jezus Christus in zijn genade voor u persoonlijk gedaan heeft. Dat u met mensen mogen spreken aan de hand van de schrift, hoe ze ook zij het eeuwige leven kunnen ontvangen door geloof alleen in Gods Zoon Jezus Christus. En uiteindelijk wil ik u nog zeggen, begin anderen te dienen. Een mens vol zelfmedelijden draait zich vooral om zichzelf. En we lezen in vers 21 van 1 Koningen 19. Zo keerde hij weder, dat is Elisa, van achter hem af en nam een juk runderen en slachtte ze. En met het gereedschap der runderen zoot hij hun vlees. Het welk hij aan het volk gaf en zij aten. En daarna stond hij op en volgde Elia en diende hem. Begin anderen te dienen zoals Elisa deed. Kijk, daarnaast zien we dat Elia niet meer groot genoemd wordt. Elisa is degene die meer en meer opkomt. En Elia, kan je zeggen, ja, die na het einde van zijn dienst. Misschien is dat wel omdat hij in zo'n zelfmedelijden vervallen is. En dat wil ik ook wat u zeggen. Begin anderen te dienen. Vooral hen die in een veel slechtere toestand zich bevinden als u. Misschien hen die in gevangenissen zijn, in ziekenhuizen zijn, opgegeven zijn in ziekenhuizen, die in verpleeghuizen zich bevinden waar geen mensen ze meer mogen bezoeken. Mensen op de straat die op de straat leven, die geen hoop meer hebben en die heel vaak hele treurige geschiedenissen achter zich hebben hoe ze op de straat gekomen zijn. Hartverscheurende verhalen over hoe ze in hun jeugd mentaal of fysiek of fysisch misbruikt zijn. Ga met hen aan de slag. Spreek met hen. Bemoedig hen. En u zult zien dat dan uw problemen niet zo groot zijn als het ding dat u zijn. En laten we nooit vergeten dat het grootste Wat een mens kan doormaken is voor eeuwig van God verlaten te zijn. En dat is wat Jezus Christus op het kruis van Golgotha heeft meegemaakt toen hij daar de plaats van u als zondaar onder Gods toorn op zich nam en moest zeggen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Als u deze preek hoort en u zegt, ik weet niet eens of ik wel opnieuw geboren ben, dan wil ik u zeggen, kom tot Jezus Christus. Hij zegt, kom tot mij, alle die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust en vrede geven. Kom tot Jezus Christus met uw zonde, met uw frustraties, met uw moeite, met uw zelfmedelijden. En vraag de Heer u te reinigen met het bloed van zijn zoon alleen. En ten tweede, als u als christen luistert, zal ik zeggen, als er onbekende zonden zijn tussen u en de Heer, breng ze aan het licht. Beken ze, noem ze met naam en vraag de Heer met zijn bloed u die zonde te vergeven. En als u in een toestand van passiviteit geraakt bent, sta op, beluid uw zonde, ga in het woord en het gebed en ga naar buiten en bid dat de Heer u leidt naar mensen die u kunt dienen, met woord of in praktijk, dat u een zegen kunt zijn voor anderen en u dan mogen zien dat uw probleem veel kleiner is als u dacht dat het was. Mogen de Heer u zegenen en u behoeden. Amen.